Goedemorgen, luisteraars in Bergse Hoek, Capelle en Krimpen aan de IJssel en Rotterdam. Weet u nog waar mijn vader voor de vakantie in het programma Gesprek van Hart tot Hart mee bezig was? Een moeilijke vraag na zo'n lange tijd. Maar ik zal u een beetje op weg helpen. Hij liet u in de laatste twee uitzendingen veel muziek horen en dacht daarna wat na over de teksten van de liedjes. Weet u nog wel? Heel wat luisteraars hebben zijn raad opgevolgd en de cassette Doordenkertjes bij ons aangevraagd en meegenomen op vakantie. Ook heeft het promotieteam van EH heel wat van die cassetten uitgedeeld op braderieën, jaarmarkten en in winkelcentra. Zo hebben in de afgelopen maanden heel wat doordenkertjes de weg gevonden naar mensen die graag wilden luisteren. Ik hoop dat het gesprek van hart tot hart u weer eens op een heel andere manier aan het doordenken zal zetten. Want weet u dat een lied, waardoor in de loop der jaren zo ontzaggelijk veel harten zijn aangesproken, niet zomaar ontstaat? Daar zit vaak een hele geschiedenis aan vast. Zullen we daar eens met elkaar bij stilstaan? Dan vraag ik voor de derde keer uw aandacht voor het onderwerp doordenkertjes. Ik wens u een fijn, boeiend uurtje toe.
Goedemorgen, luisteraars. En luisteraars, het is fijn dat u er weer bent en dat we weer met onze uitzendingen kunnen gaan beginnen. Ik wil u even wat vertellen, namelijk dat een luisteraarster uit Bergsenhoek kwam een paar weken geleden, in de vakantie dus, ons recreatiecentrum in Maren binnenstappen. Ze kwam met een vriendin mee. En ze wilde die morgen graag de Bijbelstudie meemaken. Weet u hoe fijn ik zoiets vind? Dan is een onzichtbare luisteraarster ineens zichtbaar dichtbij. Ze stopte me ook een paar boekjes in de hand en zei: misschien heb je er wat aan voor het gesprek van hart op hart. Een van die boekjes heette Zingen, blij toe. En wordt uitgegeven, zag ik, door de stichting Evangelie Lectuur in Kinderdijk. Achteraf gezien had ze gelijk en kon ik dat boekje heel goed voor dit programma gebruiken. Want toen ik het later las, sprak mij de ontstaansgeschiedenis van al die bekende liederen erg aan. En nou hoop ik maar dat u vanmorgen daardoor ook erg aangesproken zal worden. Neem nu bijvoorbeeld eens het lied Welk een vriend is onze Jezus. Kent u dat? Misschien hebt u, net als ik, dat lied heel wat keertjes gezongen. Het kan ook zijn dat u dit lied vandaag voor het eerst hoort, maar dat maakt verder niets uit. Ik weet nog wel dat wij bij Ebenezer het zo'n 50 jaar geleden zongen, bij het afscheid van een medewerker die naar Duitsland moest. Het was toen oorlog. Ik weet nog wel dat hij zijn vrouw met een dochtertje van een jaar of 8 toen moest achterlaten. En wij namen toen biddend afscheid van elkaar. Toen kregen die woorden van het laatste couplet misschien wel voor het eerst van mijn leven een diepe betekenis voor mij. Vooral toen we zongen als soms vrienden ons verlaten, gaan wij biddend tot de Heer. Later hoorden we dat onze medewerker bij een bombardement was omgekomen. Ik heb nooit geweten wie dat lied heeft geschreven. Laat staan wat ooit de aanleiding geweest zou zijn om te schrijven: welk een vriend is onze Jezus? Misschien wel door iemand. Is het geschreven die in zijn leven nog niet zoveel had meegemaakt? Dat zou je tenminste aan de woorden gezien haast denken. Zou u het weten? Onder welke omstandigheid het lied werd geschreven? Welk een vriend is onze Jezus? Nu heb ik in dat boekje wat ik kreeg pas gelezen dat dat lied heel lang geleden geschreven is door Joseph Scriven. Die studeerde destijds aan de Universiteit te Dublin en slaagde met lof. Hij wist in die tijd ook het hart te winnen van een meisje dat Mary heette. En voor hem was zij het liefste meisje uit de stad. En na zijn promotie wilde Jozef een baan zoeken en daarna zouden ze trouwen. De jongelui uit de buurt hadden enkele dagen voor hun huwelijk een strandfeest ter ere van het ongetrouwde paar. Op die dag gebeurde het vreselijke ongeluk. Mary verdronk. Het was zo vlug gegaan dat niemand het gemerkt had, voordat het te laat was. Joseph Scriven kon niet begrijpen waarom zoiets verschrikkelijks in zijn leven moest komen en wilde daarna niet langer in de omgeving blijven waar alles hem aan Mary herinnerde. In zijn wanhoop besloot hij te emigreren naar Port Hope in Canada. En zijn moeder pakte zijn koffer en deed onderin een nieuw testament. In zijn nieuwe omgeving reisde hij heen en weer en probeerde wat hij kon om vrede en rust te krijgen. Maar hij vond nergens dat begeerde evenwicht. Na een hele lange tijd kwam hij er eindelijk toe zich met al zijn verdriet en wanhoop, ook met zijn zonde, over te geven aan Christus. Dat was ongeveer 10 jaar nadat hij Dublin verlaten had. Hij begon nu serieus het Nieuwe Testament te lezen dat zijn moeder destijds tussen zijn kleren had gepakt. En in het Evangelie van Johannes vond hij de woorden van de Heer Jezus: ik heb u vrienden genoemd. En ineens begreep hij de diepe betekenis van deze woorden. Nou, misschien klinkt het u vreemd in de oren, maar door die woorden van de Heer Jezus kwam er eindelijk vrede in zijn hart. Hij wist: de Heer Jezus is mijn vriend. En in blijde ontroering schreef hij die avond aan één stuk door, vers na vers, schreef hij die avond het eerste gedicht op dat hij in zijn leven maakte en stuurde het afschrift ervan aan zijn moeder. Hij schreef: welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan. Welk een voorrecht dat ik door hem altijd vrij tot God mag gaan. Dikwijls derven wij veel vrede. Dikwijls drukt ons zonde neer. Juist omdat wij het al niet brengen in het gebed tot onze Heer. Kan u zoiets nou begrijpen? Moet u eens nagaan hoe iemand zoiets kan opschrijven in zo'n omstandigheid. Weet u wat hij verder nog schreef? Wacht. Ik zal het u met muziek laten horen. Hij schreef nog een couplet. Het laatste, in de nacht, en schreef, zijn we zwak, belast, beladen, of terneergedrukt door zorg, diepere heiland, onze toevlucht, gij zijt onze hulp en borg. Als soms vrienden ons verlaten, gaan wij bidden tot de Heer. In zijn armen zijn we veilig. Hij verlaat ons nimmer meer. Kan u nou zoiets begrijpen? Hoe kan een man die zijn aanstaande vrouw op zo'n tragische manier heeft verloren, na 10 jaar, zoiets schrijven? Alleen maar omdat hij al lezend in de Bijbel de woorden van de Heere Jezus vond. Ik heb u vrienden genoemd. Dat moet dan wel een heel bijzondere ontdekking voor Jozef Scriven zijn geweest. Of had hij 10 jaar lang gedacht van God en alle mensen verlaten te zijn? Om in dat ene moment te ontdekken dat de Heere niet zijn vijand, maar zijn vriend was. Weet u wat er nog verder gebeurde? Jaren later, toen Scriven op zijn sterfbed lag, waakte een buurman bij hem en vond in zijn kamer het lied dat hij met grote belangstelling las. Het lied wat u zo even hoorde zingen. En onder die omstandigheden in die bewuste nacht was ontstaan. De buurman vond dat het getuigde van grote overgave aan de Heer, en vroeg daarom aan de stervende waarom hij dit lied gemaakt had. Scriven antwoordde dat hij dit vers speciaal voor zijn moeder had gemaakt, omdat ze destijds zo ongerust over hem was. Had haar geschreven dat hij al die jaren zijn ellende en verdriet met zich meegedragen had, maar ook over de blijdschap dat hij nu een nieuwe vriend gevonden had. Hij voegde erbij Ik had nooit gedacht dat andere ogen dan die van mijn moeder dit lied zouden lezen. Wat zou Jozef Scriven zich verbaasd hebben als hij geweten had dat behalve zijn buurman ook u dat lied vandaag zou horen via de radio, die in zijn tijd nog niet eens uitgevonden was. Wat zou Jozef Scriven zich verbaasd hebben als hij geweten had dat de Heere door dat lied tot vandaag toe honderdduizenden over de hele wereld in moeilijke situaties had doen zingen. Zingen? Welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan. Weet u dat de Bijbel een wonderlijk boek is? Ja, geschreven door mensen, dat is inderdaad waar. Maar alles wat door die mensen geschreven is, werd geïnspireerd, werd ingeblazen door de Geest van God, zodat elk woord goddelijk en volmaakt is en zijn werk deed bij miljoenen mensen in allerlei situaties. De Bijbel bevat feitelijk 66 boeken die geschreven zijn in tijdsverloop van 1600 jaar. 40 verschillende mannen die elkaar meestal niet gekend hebben, schreven deze boeken. Onder hen waren koningen en herders en dichters en denkers en een dokter en vissers en nog anderen. En toch heeft de Bijbel een merkwaardige eenheid. Welk ander boek is zo samengesteld? Neem bijvoorbeeld de 66 beste geneeskundige werken die in de laatste 1500 jaar geschreven zijn door een 40-tal bekwame geneesheren. En maak daarvan nou eens één boek. En probeer daarmee een ziekte te genezen. Nou, het resultaat zal nihil zijn. Want de meeste geneeskundige en andere werken zijn binnen enkele jaren verouderd. Alleen de Bijbel verandert nooit. Alle machten in de wereld hebben samen getracht de Bijbel te vernietigen. Het boek werd tegengesproken, bespot, belachelijk gemaakt, verbrand. De boeken die de Bijbel bestrijden, zouden een stapel vormen hoger dan de Utrechtse Dom. Kunt u zich dat voorstellen? Maar elke aanval tegen de Bijbel is machteloos gebleken. De Bijbel is nu meer gelezen dan ooit in een heel groot aantal talen en dialecten. Geleerden bestuderen hem, maar kunnen nooit de volle diepte van zijn wijsheid peilen. En toch kunnen eenvoudige mensen met volle teugen genieten. Hoe kan dat? Nou, doordat de Bijbel Gods boek is. Hebt u ooit iemand horen zeggen: ik was een ellendige dronkaard, de schande van mijn familie,
Maar ik begon meetkunde, plantkunde of filosofie te bestuderen. En vanaf dat moment ben ik geheel veranderd en een gelukkig mens geworden. Nee. Maar we kunnen u duizenden mensen aanwijzen die kunnen getuigen dat ze ellendig, zonder vrede, zonder hoop waren. Uit de Bijbel hebben ze de wondere kracht van de genade van God in Christus leren kennen. Het heeft hun leven, hun hart, hun gezichten veranderd. Nadat ze in de Bijbel hadden gelezen wie ze waren. Er is niemand die goed doet. Ook niet één. Dit laatste maakt de Bijbel tot een vijand van veel mensen. Die ervan niet willen weten, omdat het hem veroordeelt. Die Bijbel. Door die Bijbel. Sprak God. In de nacht. Na 10 jaar. In de koffer van Jozefs griffen te hebben gezeten, sprak tot zijn hart. Ik hoop dat de Bijbel op dit moment ook tot uw hart spreekt en dat u zult beseffen dat God niet een vijand van u is, maar een vriend. Doordat u luistert naar de woorden van Jezus die zegt, ik heb u mijn vrienden genoemd. Ik zou er nog veel meer van kunnen zeggen. Ik raak er feitelijk niet over uitgepraat. De Bijbel is het woord van God. Wat mensen er ook van zeggen. En het spreekt tot het hart van ieder ootmoedig mens die graag wil dat God hem door zijn woord corrigeert, terechtwijst, hem uitredt, redt uit elke nood. En dan weet u ineens hoe waar de Bijbel is. Echt waar.
Op die melodie zijn hele mooie woorden, weet u dat? Je hoort ze bijna in de muziek. In die tere muziek. Dat is erg toepasselijk, want de woorden zijn zachtjes. En teder roept Jezus de zijne. Dringend weerklinkt zijn stem. Zondaars, o kom toch en word nu de mijne. Ga nu gelovig tot hem. Keert weer, zondaars keert weer tot uw Heer. Zachtjes en teder roept Jezus de zijne, zondaars. O, hoort hem, keert weer. Jaren, reeds staat hij en klopt aan uw harten. Laat toch niet langer hem staan. Weet dat uw weigering de heiland zal smarten. Laat toch de Heer binnengaan. Snel vliegt de tijd. Ook der zaligheid heen, als u zo'n beetje mijn leeftijd heeft, dan heeft u ongetwijfeld wel eens van de zanger Bing Crosby gehoord. Maar die bedoel ik niet. Ik bedoel, heeft u wel eens van de dichteres Fanny Crosby gehoord? Nou, waarschijnlijk niet. want ze leefde weliswaar ook in Amerika, maar dat is veel langer geleden. Ze werd geboren in 1820 en ze overleed daar in 1915. Een lang leven, van 95 jaar. Ook een rijk leven, omdat ze aan miljoenen mensen liederen heeft gegeven die blij maken en met overgave worden gezongen. Toch had ze een groot lichamelijk gemis. Fanny Crosby was blind. 6 weken na haar geboorte werd ze totaal blind door een verkeerde behandeling van haar ogen. Maar ondanks dat was ze in haar jeugd opgewekt en blij en maakte toen ze 8 jaar was al het versje: wat ben ik een gelukkig kind. Al kan ik niet zien, toch wil ik tevreden zijn. Fanny kwam met haar 15e jaar in een blindeninstituut te New York en bleek een uitgesproken talent te hebben voor het schrijven van gedichten. Het kostte er weinig moeite. Op een keer verdiende ze in die tijd al $3000 met het vers Rosalie, bloem van de prairie. Ze kreeg over heel Amerika grote populariteit. Maar het duurde tot haar 44ste jaar, voor ze ertoe kwam geestelijke liederen te schrijven. Toen gaf ze haar leven aan Jezus en maakte een bewuste keus voor hem. En daarna stelde ze haar talenten in dienst van haar Heer. En ze had maar weinig nodig om hem te bezingen. Op een keer liep ze in een straat van New York, toen er door een ongeluk paniek ontstond. En daarbij kwam een moeder met een kind zo in het gedrang dat het kind viel en begon te schreeuwen. En de moeder nam het kind op, zuste het en zei: wees maar stil, je bent veilig in moeders armen. In die tijd kwam de heer Dawn bij Fanny op bezoek. Hij had al heel wat liederen van haar op muziek gezet. Hij was haar componist. Maar nu was het juist andersom. Hij had een melodie in zijn hoofd waar hij woorden voor zocht. En zachtjes speelde hij Fanny de melodie voor die hij in zijn hoofd had. En opeens moest ze denken aan dat voorval van het kind en die moeder toen op straat. Ze zei verrast: voor mij spreekt die melodie van veiligheid en geborgenheid. En ze verdween in een andere kamer. En kort daarna kwam ze terug. Een nieuw lied was geboren. Dit lied: veilig in Jezus' armen. Veilig aan Jezus' hart. Daar in zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart. Hoor, 'tis het lied der engelen,
zingend van liefde en vree, ruisend uit zemelszalen over de glazen zee.
Weet u dat in haar lange leven Fanny Crosby totaal 6000 liederen heeft geschreven, waarvan er nu nog heel wat dagelijks gezongen worden? Weet u wat ze ook schreef, bijvoorbeeld? Ze schreef: ga me niet voorbij, o heiland. En, volle verzekering, Jezus is mijn. Ze is ook de schrijfster van het lied, het is maar één stap tot Jezus. Misschien is dat lied wel ontstaan uit verbazing, omdat ze er zelf 44 jaar voor nodig heeft gehad, om dat ene kleine stapje tot Jezus te zetten. Wanneer je het weet, voel je soms in een lied dat zij als blinde spreekt. Bijvoorbeeld in het lied: al de weg leidt mij mijn heiland. Wat verlangt mijn ziel dan meer? Zou ik immer aan hem twijfelen, die mij voortleidt, keer op keer? Zoete troost en zalige vrede heb ik steeds op zijn bevel. Ik weet wat hier mij overkomen. Hij maakt alle dingen wel. Al de weg leidt mij mijn heiland, en troost geeft hij tot in de dood. Als ik zwak ben in beproeving, sterkt hij mij met het hemels brood. Als mijn schreden soms gaan wankelen en mijn ziel van dorst versmacht, geeft hij mij het levend water en vernieuwt mijn levenskracht. Al de weg leidt mij mijn heiland door al het aardse stormgedruis, en volkomen vreugde wacht mij in het zalig vaderhuis. Als ik mijn kroon, die hij zal geven, aan zijn voeten nederleg, zal mijn lied voor eeuwig wezen: Jezus, leidde me al de weg.
Misschien kan ik het zo helemaal niet zeggen, maar als je goed naar dit lied luistert, naar de woorden van dit lied, is het net of je die blinde vrouw ziet terugkijken op haar leven. Haar leven met de Heere. En vol vertrouwen de toekomst onder ogen durft te zien. Zou dat dan komen door de verlichte ogen van haar hart, die zij van de Heere kreeg, toen ze op haar 44ste jaar dat ene kleine stapje tot Jezus zette? Ik geloof het vast. Weet u wat er bedoeld wordt met: het is maar één stap tot Jezus? Ja, soms draait een mens zijn leven lang om
dat ene stapje heen. Fanny deed er 44 jaar over. Weet u hoe dat kwam? Ze begon zich, ondanks haar populariteit, onrustig te voelen, als ze aan God dacht. Ze had geen vrede met de manier waarop ze haar talenten tot dat moment toe gebruikte. Het had wel waarde voor haarzelf, maar het had zo weinig waarde voor haar schepper. En in die tijd werd ze door een gesprek met een gelovige zich bewust van het onjuiste van haar houding. En kort daarna gaf ze haar leven aan Jezus om tot haar verbazing te ontdekken hoe dichtbij hij al die jaren was geweest. En misschien ontdekt u vanmorgen wel voor het eerst diezelfde waarheid op dit moment. Want het is niet moeilijk hoor. Heus, geloof me maar. Het is maar één stap tot Jezus. Waarom dan niet gedaan? Kom en belijd uw zonde. Uw heiland neemt u aan. Het is maar één stap. Het is maar één stap. Jezus wacht op u. Wil hem uw schuld belijden. Hij zal uw ziel bevrijden, u door genade verblijden. Kom, doe die stap. Kom nu. Het is maar één stap tot Jezus. Geloof en doe hem nu. Teder is Jezus wachtend. En gaarn vergeeft hij u. Het is maar één stap tot Jezus. Van zonde tot gena. Wat zal uw hart beslissen? Een nee? Of heilig ja? Het is maar één stap tot Jezus. O, kom en spreek het woord. Geef me aan u, mijn redder. Mijn leven, u behoort. Het is maar één stap. Het is maar één stap. Jezus wacht op u. Wil hem uw schuld beleiden. Hij zal uw ziel bevrijden. U door gena verblijden. Kom, doe die stap. Kom nu. Fanny Crosby had er 44 jaar over gedaan. Totdat ze eindelijk een gelovige ontmoette die haar wees wat ze aan het doen was, maar ook wees wie Jezus is. En toen was het maar een stap. Ik denk dat ze uit verbazing dat lied heeft geschreven. Zullen we met elkaar danken? Heer, wat ben u dichtbij? Heer, wat ziet u ons aan in liefde?
Heer, het is bijna niet te begrijpen dat u van alle mensen houdt. En dat u roept, zoals nu. Heer, ik dank u dat één woord voldoende is. Eén woord van u om ons leven te veranderen. Heer, doe het nu. Dat bid ik u in Jezus' naam.